Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
We gaan naar Oekraïne en Rusland uiteraard kijken. Rusland wil de graandeal met Oekraïne met maximaal 60 dagen verlengen. Nou, de deadline daarvoor stond op 18 maart, over 4 dagen. De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken die zegt, ja, Sergej Verzhinin, nu 60 dagen. Vorige keer, in november vorig jaar, werd die deal met 120 dagen verlengd. En ze koppelen er wel wat voorwaarden aan. We gaan daarover spreken met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Dag Bas.
Ja, in eerste instantie leek die deal gewoon 120 dagen te worden, Geert-Jan. Rusland stelt nu extra voorwaarden. Zegt dus, nou, we hebben 60 dagen. Tenzij. Wat zijn de tenzij's? Wat willen ze?
Ze willen een aantal dingen, zoals het kunnen inzien van de graanschepen die dan Oekraïne verlaten of naar Oekraïne toe gaan. Puur om te kijken volgens hen zelf, volgens Moskou, of er dan geen verborgen wapen aan boord zitten. Mm-hmm. Ze hebben nog een aantal aanvullende eisen, maar waar het in grote lijn op neerkomt is dat Rusland gewoon probeert het onderste uit de kant te halen. Hmm. En zich een beetje gedraagt als mijn dochter van 3 als een vervelende avond heeft. dan denk je dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt. Mm-hmm. En dan probeert ze toch een beetje nog later naar bed te mogen. Toch nog een beetje chanteren. Dan bij papa proberen, dan bij mama. Nou, in dit geval zijn dat Turkije en de VN. En die hebben dus te maken met een Rusland dat nu probeert een deal van 60 dagen af te sluiten in plaats van 120 dagen. Ik heb het verdrag bekeken van afgelopen juli. De eerste keer dat die graandeal werd gemaakt. En ja, je mag wijzigingen aan dat verdrag toekennen en ook in de voorwaarden van de termijn. Maar beide partijen of alle partijen moeten het met elkaar eens zijn, want het zijn spiegelverdragen. Rusland tekent een verdrag met de VN en Turkije en Oekraïne doet hetzelfde.
Doet dat ook, precies.
En uiteindelijk komt het er waarschijnlijk op neer dat Rusland zoveel baat heeft bij deze deal dat het toch wel doorgaat. En dan hebben ze misschien geprobeerd om iets extra's erbij te krijgen.
Toch, hè, dat kind van 3, genaamd Poetin, transporteert ook al nogal wat graan en kunstmest via die Bosporusroute, toch? En dat is hun belang, neem ik aan. Als ze dat niet meer kunnen, dan gaan we het op.
Zeker. Maar volgens mij weet Bernard ook dat, dat de Russen dat aan de ene kant proberen. Dat ze er belang bij hebben. Maar ook dat de hele wereld wel in dit geval naar Rusland kijkt. Mm-hmm. En Rusland verantwoordelijk houdt voor het eventueel klappen van de deal. Want dat is niet in het belang van de wereldvoedselvoorziening.
Bernard?
Nee, ja, dat klopt precies. Nou, en waar de Russen moeite mee hebben, is dat er zit in die graandeal ook een stukje de export van Russische kunstmest. En om dat te kunnen doen, moeten ze bepaalde grondstoffen kopen. Sommige van die grondstoffen, daar zijn sancties tegen. En ook de banken waar die transacties mee worden voltrokken, die vallen ook onder de sancties. Dus Rusland geprobeert deze situatie, begrijp ik overigens van hun perspectief precies, om wat van die sancties te verlichten. En daarom zeggen ze, nou, als we steeds een beetje meegeven, maar we blijven drammen, krijgen we misschien op dat punt onze zin. Hm. Dat is tot nu toe niet gelukt.
Nee, precies. En dan zijn we toch weer bij het dochtertje van 3 van Geert-Jan. Even naar ander Oekraïne nieuws. Volgens de Wall Street Journal is China, de Chinese president Xi Jinping, van plan om zijn Oekraïnse tegen Paul Zelensky op te bellen, nadat hij volgende week eerst een bezoek aan Moskou gaat brengen. Het zou voor de eerste keer zijn, hè, dat Xi spreekt sinds de start van de oorlog met Zelensky of ook Moskou bezoekt, echt zijn land uitkomt.
Ja, Poetin en Xi Jinping hadden elkaar toen in Samarkand ontmoet, hè? Bij die Shanghai Cooperation Organization Summit. Dat was geloof ik nogal spectaculair, omdat Poetin toen eigenlijk toch als dat kind van 3, komen we daar weer bij terug, werd neergezet door zijn Chinese collega. Ik kan vanuit Oekraïnse oogpunt wel aangeven dat Zelensky heel erg hoopt op dat telefoontje, op die virtuele ontmoeting. Het is misschien wel het belangrijkste ook dat binnenkort staat te gebeuren als je het hebt over een mogelijk nieuwe ontwikkeling in de oorlog. Want we kunnen gaan voorspellen met z'n allen waar we over een paar weken of een paar maanden staan. Maar de rol van China is zo essentieel hierin. En Zelensky weet dat. En Zelensky gaat dus waarschijnlijk sowieso inzetten op dat China in ieder geval neutraal blijft en niet Rusland gaat steunen met allemaal wapenleveranties. Mm-hmm. Dat is denk ik ook het maximale voor Zelensky om eruit te halen. Maar hij gaat toch proberen met zijn hele lobby dream team om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Voor de oorlog waren er wel banden tussen China en Oekraïne, hoor, ook op het gebied van investeringen. Mm-hmm. Dus daar probeert hij op voor te beduren.
Ja, maar daarna werd het inderdaad stil. Bernard, maar China heeft gezegd, we zijn neutraal in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hij heeft wel gezegd, we veroordelen agressie, maar dat geldt voor beide partijen. Wat denk jij, want ze reist daarna door naar Moskou. Wat gaat hij met Poetin bespreken? Gaat hij daar misschien ook een reflectie geven wat hij met Zelensky heeft besproken?
Ja, hij heeft een soort vredesplan ontwikkeld van 12 punten. Ja. Daar was niemand erg onder de indruk. Nee. Maar er zit één dingetje in waar de hele wereld van onder de indruk is, omdat het zo logisch is, namelijk een voorstel voor een staakt het vuren. Ja. Als dat zou lukken, gewoon een onderbreking van de oorlog, dan is het al een mega succes. En het meest bijzondere van wat er hier gebeurt is het feit dat China zich überhaupt op het geopolitieke pad begeeft. Hè? Onderhandelen in zo'n groot conflict. Al is de kans dat het lukt niet zo groot, maar toch. De afgelopen dagen onderhandeld tussen Saoedi-Arabië en Iran voor het hervatten van hun diplomatieke betrekkingen. Dat was echt wel een magistrale doorbraak. China laat dus ook aan de rest van de wereld zien, zeker aan Amerika, dat wat zij bedoelen met dat de wereld niet meer een unipolaire, maar een multipolaire wereld is. Dat er meer is dan één supermacht. Mm-hmm. Dus dit is ook de Amerikanen die volgen dit natuurlijk op de voet. Ja. En die hebben eigenlijk een beetje zuinig kijkend gezegd, nou, toch wel mooi dat het gebeurt. Dat vinden ze eigenlijk niet.
Nee, maar die zijn ook, dat is een andere vrees, want die hoor je ook van veel andere westerse leiders, dat ze en Poetin een wapendeal gaan sluiten.
Daar waarschuwen de Amerikanen voor. Ja. Borrell van de EU heeft daar ook voor gewaarschuwd. Ja. Scholz heeft daarvoor gewaarschuwd vorige week. En ze laten er geen van alle vertellers erbij waar ze die informatie vandaan hebben. Mm-hmm. Maar die zal ongetwijfeld kloppen. Dus er wordt gesproken tussen Rusland en China over Chinese wapenleverantie. Daar is geen twijfel over. Mm-hmm. En nu is de hoop maar dat China dat niet echt doet. Hoewel de Chinezen zeggen, waarom zouden we niet? Want het Westen steunt Oekraïne. Je mag je bondgenoot steunen. Dat is ook een principe dat de VN goedkeurt. Ja. Dus waarom zouden wij dat niet mogen? Maar daar denken wij dan toch anders over.
Ja, precies. Even naar het andere mannen, want de Britse premier Sunak die kondigde gisteren aan het defensiebudget te verhogen met 2,5% van het bruto binnenlands product als antwoord op de militaire macht van Rusland en ook van China, Gert-Jan. Niet het enige land dat zijn beleid heeft aangepast na die inval van Rusland en Oekraïne. Duitsland maakte eerder enorm bedrag vrij om een tijdenwende, ook in defensief opzicht, te maken. Nederland ook. Wat valt jou het meeste op?
Nou, als je dat Britse voorbeeld pakt en dan de column van, volgens mij, van deze week van Arnoud Brouwers in de Volkskrant erbij pakt. Die schrijft dat Nederland dan een zeitenwende heeft zonder zelfreflectie. Oftewel, in Nederland doen we ook mee met dat we ons defensiebudget willen verhogen en dat we anders naar de wereld kijken. Maar dat we dat eigenlijk doen zonder serieus debat. En dat zie je op zich in Groot-Brittannië en in Duitsland wel. Dat zijn landen die natuurlijk ook met Londengrad, met het Russische vastgoed en in het geval van Duitsland met de Oostpolitiek ook wel een deksel op de neus hebben gekregen en nu ook moeten nadenken over hoe nu verder met Rusland en in de wereld. Maar in Nederland, ja, we hebben wel een discussie over bijvoorbeeld of we vinden dat in de toekomst China met Huawei en ZTE toegang mag hebben tot onze informatienetwerken. Ja. Maar niet over of de Chinezen en de Russen in de Rotterdamse haven mogen zitten, bijvoorbeeld. Ja. En dat soort debatten zouden best interessant zijn om wat meer in Nederland te voeren. En dat koppel ik dus onder andere aan dit nieuws.
Dankjewel. Buitenlandcommentator Bernard Hamburg, hoordeerder en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan net.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.